is er deze week ook de biddag voor gewas en arbeid. En de biddagcollecte die zal in het teken staan van noodhulp aan de Oekraïne en die via de SCT verstrekt wordt. Dan tot slot, ik heb nog een mededeling zie ik. De eerste mededeling gaat over cursus creatief evangeliseren. Daar is vanmorgen al het een en ander over gezegd. Dus wilt u daar wat meer over horen, dan zult u even moeten luisteren naar wat er vanochtend door Jan Wolsen verteld is over het creatief evangeliseren. En dan de bloemengroet. De bloemen van onze gemeente gaan deze week naar Reina en Henk Hup. Als groet en bemoedigende gemeente. Reina is een paar weken geleden geopereerd en is herstellende daarvan. En we wensen haar van harte beterschap toe en hopen dat de bloemen daartoe bij mogen dragen. Dan gaan we nu samen zingen. Opwekking 553. Nee. 346. Ik heb hier nog de mededeling van vanochtend voor me staan. Dus geen... Johannes de Heer dus. Wat zeg je? 346. En dat staat ook op het bordje. Dan mag ik ook de Bijbel overhandigen aan dominee Stafleu. Het is fijn om Gods woord aan over te dragen aan elkaar. Zodat we van elkaar kunnen leren. Dank u wel dat u dat vanavond met ons wilt doen.
over deze dienst door het stilgelegd en het podium in het hoek en ik wil u uitnodigen daar te gaan staan. Samen zijn
is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk van zijn hand. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heere Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Goedemiddag, fijn jullie weer te zien. We gaan de dienst voortzetten met het zingen van Johan de Heer 995. Wees stil voor het aangezicht van God. En daarbij blijven we staan. Thank you. goed om stil te staan voor de heerlijkheid, voor het aangezicht van God. Zoals Mozes op de berg, en hij deed zijn schoenen van zijn voeten, hij stond voor het aangezicht van God ontzagwekkend. En hij kreeg te horen dat God een God van wonder is, en een God die bevrijdt, en een God die recht doet. En het volk Israël werd bevrijd en kreeg een nieuw land en een nieuwe toekomst. Daarop mogen we ook vertrouwen in deze situatie. Laten we samen bidden. Stil worden, omdat we geen woorden hebben voor de moeite, de last, de verscheurdheid van dit moment. We hebben onze smeekbeden opgezonden. Menselijk weten we zo weinig te bedenken. En dan komen we uit bij u. Onze enige hoop. In de stormen van het leven. En wij roepen vanmiddag u aan. Heer, waar dan heen tot u alleen? Levend uit uw belofte. Dat u ons niet loslaat. Levend uit de zekerheid dat we daar niet van alles voor hoeven mee te nemen. Maar dat we met lege handen mogen komen. Omdat u die mensen ziet. Die niets meer kunnen. Machteloze slaven in Egypte. U zag ze. En u toonde uw grootheid en heerlijkheid. Daarvoor willen we u danken. Vader, zo staan we voor uw aangezicht. En bidden voor de nood en moeite die er is in de Oekraïne. De oorlog. De verscheurdheid die er nu in Europa is. Hier bidden we ervoor. Heer, we vertrouwen op u. We vragen u ook voor dit moment of we een moment ook stil mogen staan bij wie u bent in dit alles. Dat we daardoor vertroost mogen worden, zodat we staande blijven en mogen volharden in gebed en geloof. Ook al zien we het vaak niet, dat we mogen volharden. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Wij gaan met elkaar zingen ter voorbereiding op de schriftlezing. Lied 253, vers 1, 2, 3 en 4. 253, 1, 2, 3 en 4.
Amen.
deze moeilijke, spannende tijd kwam een tekstgedeelte naar mij toe. En ik meen dat ik 10 jaar geleden wel eens uit heb gesproken. Dus ik was wel terughoudend op deze plek. Ik was wel terughoudend. Maar 10 jaar geleden is ook een tijd geleden. En gelijktijdig kwam een andere tekst ook naar me toe. Die eenzelfde lijn had. En die wil ik met die twee teksten wil ik met elkaar vervlechten. Juist omdat het zo actueel is. De eerste is Jesaja 49. De eerste 13 versen. De tweede is Johannes 10. Gedeelte over Jezus als de goede herder. Jesaja 49 als eerste lezing. Het is de tweede profetie over de knechten des Heren. Dat zijn messiaanse teksten in het boek Jesaja. De eerste was degene die het gekrookte riet, het geknakte riet niet zal verbreken en de kwijnende vlasblit niet zal uitdoven. Helemaal aan het einde is het de lijdende knecht die leidt voor zijn volk. En nog meer, de tweede is deze. We lezen het, 49 vanaf vers 1. Eilanden, hoort mij aan, verre volken, luister aandachtig. Al in de schoot van mijn moeder heeft de Heer mij geroepen. Nog voor ze mij baarde noemde hij mijn naam. Mijn tong maakte hij scherp als een zwaard en maakte me verborgen in de schaduw van zijn hand. Hij maakte me tot een puntige pijl. Hij stak me weg in zijn pijlkoker. Hij heeft me gezegd, mijn dienaar ben jij, in jou Israël toon ik mijn luister. Maar ik zei, tevergeefs heb ik me afgemat. Ik heb al mijn krachten verbruikt. Het was voor niets. Het heeft geen zin gehad. Maar de Heer zal me recht doen. Mijn God zal me belonen. Toen sprak de Heer die mij al in de moederschoot gevormd heeft tot zijn dienaar. Om Jacob naar hem terug te brengen. Om Israël rond hem te verzamelen. Dat ik aanzien zou genieten bij de Heer. Dat mijn God mijn sterkte zou zijn. Hij zei dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jacob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt. Dit zegt de Heer, de bevrijder, de heilige van Israël, tegen hem die smadelijk veracht wordt, die door de vreemde volken wordt verafschuwd, die dienaar is van vreemde heersers. Koningen zullen dit zien en opstaan. Vorsten zullen diep buigen voorover. Omwille van de Heer die betrouwbaar is. De Heilige van Israël die jou heeft uitgekozen. Zo zegt de Heer. In dit uur van mijn genade geef ik je antwoord. Op de dag van de redding zal ik je helpen. Ik zal je behoeden. Ik neem je in dienst. Voor mijn verbond met de mensen. Om het land weer op te richten. En om het verlaten erfgoed in eigendom terug te geven. Om tegen gevangenen te zeggen, ga in vrijheid. En tegen wie in het duister verblijft, komt tevoorschijn. Langs wegen zullen zij weiden. Op iedere kale heuvel vinden ze weidegrond. Ze zullen dorst nog honger lijden. De zinderende hitte zal hen niet kwellen. En de zon zal hen niet steken, want hij die zich over hen ontfermt zal hen leiden en hen naar waterbronnen voeren. Ik effen al mijn bergen tot een weg. Ik zal mijn paden plaveien. Kijk, zij komen van ver. En kijk, zij uit het noorden en uit het westen. En zij uit het land van Syene. Juich hemel, juich aarde. Bergen, breek uit in gejuich. De Heer heeft zijn volk getroost. Hij heeft zich over de armen ontfermd. Dus de lezing uit het Oude Testament. Uit het Nieuwe lezen we Johannes hoofdstuk 10 vanaf vers 11. Waar Jezus zegt, ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren. Dan zal er één kudde zijn met één herder. De Vader heeft mij lief, omdat ik mijn leven geef om het ook weer terug te nemen. Tot zover de lezingen uit het woord. We gaan nog met elkaar zingen een aantal liederen, prachtige liederen. Johan de Heer 51. Het is niet een paard, het is er eentje. Kijk niet goed. Tekstgedeelten die ik vanavond wat meer met elkaar wil vervlechten. En het begint eigenlijk met Jesaja. Gedeelte dat spreekt over bange dagen. dagen die wel iets weg hebben van wat we in deze tijd meemaken in de Oekraïne. Een tijd van zeer ernstige crisis. Zeer ernstige crisis. Je ziet dat het begin van het boek spreekt over een tijd waarin het hele land ontvolkt is. Waarin uitsluitend Jeruzalem als een nachthut in een komkommerveld overblijft. Er is niets meer van over. De steden van Juda zijn afgebrand. Het Noordelijke Rijk is door de wrede Assyriërs weggevoerd. En het is spannend. De vernietiging is bijna volledig. En er is ook een woord gekomen, gesproken door Jesaja tot de koning Hiskia, dat uiteindelijk er een volledige vernietiging zou zijn. En een wegvoering naar Babel. Een hopeloze situatie. En wie zal ons verlossen? Dat is de grote vraag. En in die spannende situatie verschijnt er iemand die iets doet wat het volk niet kan. Het is een Israëliet, iemand uit Israël, die zich onderscheidt van de Israëlieten. Niet het ongeloof van de Israëlieten, nee, volledig gelovig, trouw. En hij heet de knecht, de dienaar. En het bijzondere is, en ook in dit gedeelte, is dat hij soms Israël is, maar in dit gedeelte onderscheidt hij zich van Israël. De knecht van de Heer, die de walmende vlaspit niet zal uitdoven. Die als een profeet verschijnt en uiteindelijk sterft voor zijn volk. En dit is het derde gedeelte, dat gaat over deze verlosser, deze knecht. En wat hij gaat doen is heel belangrijk. Dat zien we eigenlijk al aan de aanhef van het gedeelte. Er staat: eilanden, hoor mij aan. Volken van ver, verre volken. Luister aandachtig. Met andere woorden, jullie krijgen iets te horen wat van wereldwijd belang is. Want het gaat over de komende wereldvrede. En dan wordt die knecht geïntroduceerd. En hij presenteert zichzelf als een profeet die al van ouds is geroepen. In de schoot van mijn moeder heeft de Heer mij geroepen. Met een bestemming. Nog voor ze mij baarde, noemde hij mijn naam. God had mij op het oog. Voor een bijzondere taak. En nogmaals, die taak is van wereldbelang. En wat de inhoud van zijn taak is, lezen we in het tweede vers. Bijzondere taal. Er staat: mijn tong maakt hij scherp als een zwaard. Wat is dat nu? Een tong die scherp wordt als een zwaard. Dat betekent dat hij gaat spreken en zijn spreken heeft effect. Breekt tegenstand als een zwaard. En hoe kan dat? We hebben hier bijna te maken met een toespeling op God zelf. En ik denk dat we met een toespeling te maken hebben. Die door zijn woord spreekt. En het is er. Genesis 1. Hij sprak en het was er. Zijn tong heeft, de woorden van zijn tong hebben effect. Hij spreekt en handelt. Het gaat over het handelen van de knecht in de tijd van moeite. In de tijd van de moeite toen. En ook in de tijd van de moeite waarin wij nu leven. Mijn tong maakte hij als een, zo scherp als een zwaard. Het zal oordeel uitspreken. Het zal iets tot stand brengen. Maar nou staat er ook iets bijzonders. Hij is de oplossing. Hij is het antwoord. En er staat, hij heeft mij verborgen in de schaduw van zijn hand. Aan de binnenkant van Gods hand. Meestal betekent dat in de Bijbel dat je beschermd bent. Zijn in de schaduw van de hand van God is beschermd zijn door God. Maar hier is een andere betekenis. Het gaat over de profeet, de knecht, die een verlosser is. En het wordt gesproken tot mensen die het ook niet meer weten. Die zich machteloos voelen. En de profeet zegt tegen die mensen, ik ben er. En je zult je soms afvragen waar God is en waar de verlossing is. En je ziet misschien alleen de handen van God waar niets in is. Je ziet me niet, je ziet de oplossing niet. Waar is de sleutel, waar is de oplossing? Ik heb deze hand dicht. En in mijn hand, u kunt het niet goed zien, maar u ziet iets glinsteren, misschien daar zit een sleutel. En die sleutel is een oplossing. God heeft de oplossing, degene die verlost, bewaard in het hol van zijn hand. Dus God weet de oplossing, als wij het niet zien. Als Israël al zoveel eeuwen door moeite heen gaat, als de wereld door moeite heen gaat. Maar God zegt, al zie je het niet, in het holst van mijn hand, in de schaduw van mijn hand, heb ik de verlosser verborgen. En de verlosser zal bevrijden in het holst van de hand, mijn hand. Dan gaan we verder kijken. Want we hebben net gezien, hij maakte mijn tong scherp als een zwaard. Met andere woorden, hij laat mij iets uitvoeren. Hij heeft mij verborgen in de schaduw van zijn hand. Hij is er, de oplossing is er, maar wij zien het niet. God weet het. God weet de oplossing. Dat is nou juist het geloof. En dan wordt er teruggekomen op die scherpte van het zwaard. Want dan wordt er gesproken over, hij maakte me tot een puntige pijl. Nou, hij is degene die het oordeel uitspreekt en uitvoert. En dat wordt gebruikt, een prachtige beeldspraak, voor een pijl. Een pijl die gebruikt wordt om de tegenstander te verslaan. Een puntige pijl. En dat zijn de machten, de machthebbers die de wereld en die Israël op dat moment in de greep hadden. De knecht zegt, ik zal de vijand verslaan. Als een puntige pijl. Maar opnieuw, je ziet het niet. We hebben het gehad over de schaduw van Gods hand. En die verborgenheid komt terug in het beeld van de pijlkoker. Dat zien we in het laatste stukje tekst van vers 2. Hij stak me weg in zijn pijlkoker. Hier verschijnt God als een krijger. Met een boog en met een pijlkoker op zijn rug, op zijn schouder. En hij heeft daarin de knecht verborgen. Als een pijl die je verstopt. En de teneur is, je ziet hem niet. Hij is onzichtbaar. Maar hij is er wel. Wij zien het niet. Maar God heeft een weg. Een oplossing. Het gaat op dat moment dat Heere God die verborgen pijl, zijn knecht, die blijkbaar de goddelijke macht heeft, scheppingsmacht, verlossingsmacht, tevoorschijn haalt, het als het ware op de boog legt, de pijl wegschiet, de kop van de tegenstander verslaat. Ik ga voor dit moment geen namen noemen. Niet gepast. Ik denk vooral aan de wrede machten achter de oorlog die er zijn. De regisseur van het kwaad. Hij zal worden verslagen. En de handlangers van de wrede machten, koningen van Assyrië zullen worden verslagen. De koning van Babel zal worden verslagen. God heeft het in de hand. Maar het geheim van deze tekst is, wij zien het niet. Maar God gaat het wel doen. Het gevolg daarvan is een nieuwe terugkeer. Zoals Israël ooit uit Egypte terugkeerde, zo zal er een nieuwe terugkeer zijn uit Babel. En uit de landen van het noorden. Uit de landen diep in het zuiden. Uit alle hoeken van de wereld. Israël wordt hersteld. Het is de belofte. Een deel is in vervulling gegaan toen ze terugkwamen uit Babel. Maar we mogen ook zeggen, in onze dagen, in alle gebrokenheid zien we iets van dat herstel van Israël. Maar de volken werden opgeroepen. Het is meer dan alleen Israël. Terwijl we op het spoor zitten van de verlossing van Israël, tot stand gebracht door die knecht, worden we op een ander been gezet. Er staat in vers 6 dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jacob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen. Dat is nog maar het begin. Er staat eigenlijk een andere vertaling. Dat is gering in mijn ogen. Want er gaat iets gebeuren wereldwijd. Zoals God het al heeft gezegd tegen Abraham. In u zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Het gaat niet alleen om Israël. Al in het Oude Testament is de blik via Israël gericht op de verlossing van de wereld. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken. Omdat ik op de redding die ik brengen zal, tot aan de einden van de aarde reikt. Wereldvrede. Eilanden, let op. Volken van ver, luister. God heeft de oplossing. De knecht des Heeren. En het parallelle gedeelte wat de vervulling aangeeft, vinden we in Johannes. Waar Jezus begint eigenlijk als de knecht die verlost. Met dat bijzondere woord, ik ben. Er is iets bijzonders aan de hand in het evangelie van Johannes. Met de uitspraak, ik ben bij Jezus. 10 keer komen we tegen in het evangelie. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de deur der schapen. En het bijzondere is eigenlijk dat als er ik ben wordt gezegd, dan wordt het eigenlijk in de oorspronkelijke taal zo geformuleerd dat er iets aan toegevoegd wordt. Er wordt heel nadrukkelijk gezegd, ik en dan ben. En er wordt een bewuste toespeling gemaakt door de Heer Jezus naar dat begin in Exodus. Waar God zijn naam noemt, ik ben. Of ik zal zijn. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben. Dat is het wezen van God. Ik ben er. Ik ben. Zo is God. En zoals God is, is Jezus. Hij is de ware knecht. En zoals de knecht het oordeel uitvoerde, zoals God, scheppend, herscheppend, zo is Jezus. Jezus is de vervulling. Ik ben. Ik ben de goede herder. En dan krijgt het een bijzondere betekenis, want die herder is zachtmoedig. Die herder ziet de enkeling. Ik ben de goede herder. Ik zet mijn leven in voor de schapen. Met andere woorden, ik ben kwetsbaar. Ik ben niet de dictator die werkt met wapengeweld en dreigt. En dat is niet de weg van deze wereld. De weg van de verborgenheid. Niet het contact met de Herodesen of met de keizer in Rome. Nee, de weg van contact met de zwakke, de kwetsbare, het schaap dat verloren is. Onooglijk in deze wereld. Het is deze de weg die God gaat. En zoals de knecht verborgen was, een onmogelijke weg, misschien een weg van wanhoop, zo is de weg van Jezus. Is dat de verlossing? Voor de Joden dwaasheid. De weg van het kruis. De Griek snapt het niet. Maar het is wel de weg van verlossing, omdat daarin Gods weg gaat. De verborgen weg van God. Hij zal het voltooien. Hij gaat het voltooien. Voor Israël. Ene herder, Jezus Christus, zal Israël herstellen. Maar net zoals we op het verkeerde been bijna werden gezet in Jesaja, doordat we zeiden, nou prachtige dingen voor Israël, maar dat is nog maar het begin, maar iets kleins, want het gaat mij om de hele wereld. Zo zet Jezus ook op een verkeerd been. Want die mensen dachten, die hoorders, die dachten, nou fijn, mooi, dat hebben we binnen. De Messias, die gaat Israël verlossen. En dan is er die onverwachte uitspraak, want de profetie gaat over Israël, dat is een andere profetie trouwens, is uit Ezechiël. Maar dan zegt hij plotseling, ik heb het nou wel over Israël, maar ik heb nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden. Het gaat niet alleen om Israël. Ook in het Nieuwe Testament. Het gaat om de hele wereld. Ieder mens. De knecht ziet de gebrokenheid van deze wereld. Jezus ziet de gebrokenheid van deze wereld. En hij wil voor ieder mens een herder zijn. En hij zoekt het verlorene in deze schepping. En dat raakt. Jezus gaat een weg die onmogelijk is. Waarbij we soms zeggen, we begrijpen het niet. Een weg die vragen oproept. Maar het is wel Gods weg. En God zegt, deze weg van deze man, mijn knecht, die gekruisigd werd, die gegezeld werd, dat is de weg die leidt tot opstanding. Wie had dat gedacht? Het is de weg van het lijden van deze wereld, waarin wij geroepen worden tot navolging, tot trouw en volharding, tot geloof dat Hij zal voltooien wat Hij heeft voorzien, wat Hij heeft voorzegd. Het is het geloof dat in de kokende poel die deze wereld is op dit moment, de chaos, dat God en zijn knecht en zijn zoon iets aan het doen zijn in de hemelse gewesten. We lezen daarvan in het boek Openbaring. Wat is dat? De knecht voert het oordeel uit. Hij gaat bevrijden. Jezus komt terug. Dat betekent dat de boog gespannen is. Gespannen en gericht op de kop van de antichrist. Van de draak, van de Satan. De kop van de slang zal worden verpletterd. Dat er bevrijding komt. Dat Christus terug zal komen. Dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Dat heel de schepping het zal zien. Mensen die zullen jubelen omdat ze hem trouw zijn gebleven. Hij is er. Mensen die hem verwierpen, de tirannen van deze wereld, als ze nog in leven zijn, ze zullen de knieën buigen en moeten erkennen, Jezus is Heer. Die dag komt Hij komt terug. Hij gaat herstellen. Er komt vrede voor deze schepping. Wij zien het niet. Maar dat is nu aan de gang. En dat wordt nu voorbereid. En dat gaat door een crisis heen. Maar hij komt terug. De knecht komt. En zichtbaar wordt, de hand van God wordt geopend. De oplossing wordt voor iedereen zichtbaar. Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt reisgenoten, het hoofd omhoog. Amen. Aanschouw het Lam van God. 994. 1, 2 en 3.
mag u straks voorgaan in voorbeden en gebed. En we zullen in dat gebed stilstaan bij het overlijden van broeder Bert Vink, die op maandag op 88-jarige leeftijd is overleden. Morgen zal de begrafenis plaatsvinden in besloten kring. En ons gebed gaat uit naar Tineke, zijn vrouw, en naar zijn kinderen en kleinkinderen natuurlijk. Afgelopen vrijdag is overleden onze broeder Jo Zoet. Hij is 89 jaar geworden. Komende woensdag zal hij worden begraven vanuit dit gebouw. En de dienst zal zijn om 1 uur 's middags. En voorafgaand is er gelegenheid om te condoleren. En ons gebed gaat uit naar zijn vrouw Riek, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Vanochtend hebben we al stilgestaan bij, bij de familie van 't Hul. En bij het leven van Bram van 't Hul, die ons zo plotseling ontvallen is. En we bidden ook voor hen, voor troost en bemoediging en voor Gods liefde en in hun leven, zodat ze mogen ervaren dat Hij er is. We bidden voor de ouders, de broers en alle familieleden eromheen. Daarnaast hebben we natuurlijk van de lijst van langdurig zieken, zullen we stilstaan bij broeder Jaap van der Kolk en zuster Jopie Westrink. Mag ik u voorgaan in gebed? Lieve Vader in de hemel, zo komen we tot u, na uw woord te hebben gehoord. Uw woord wat spreekt, wat voorspelt, Heer, dood en verderf. Heer, en wat we ook nu in het nieuws zien, niet zo heel ver hier vandaan. Heer, en waar daar de dreiging is, Heer, dat het dichterbij komt. Heer, maar uw woord laat ook zien, Heer, dat het daarmee niet ophoudt. Heer, dat er hoop is. Heer, en dat we die hoop ook mogen zien gloren in uw volk Israël. Heer, hoe we zien dat uw volk hersteld wordt dwars door alles heen, of misschien juist door dit alles heen. Heer, en we mogen weten dat uiteindelijk de overwinning van u is en aan u is. Heer, uw woord zegt ook, Heer, dat de Heer Jezus zegt dat tegen ons. Heer, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Heer, ons koninkrijk, onze toekomst ligt niet in deze wereld. En ik bid u, Heer, dat we daaraan mogen vasthouden. Heer, die hoop, die toekomst die u voor ons klaar hebt liggen. Heer, dank u wel voor uw liefde en voor uw trouw, die u ook steeds weer laat zien door uw woord. Heer, en we willen ook bidden voor de familie van onze broeders die ons deze week ontvallen zijn. Heer, ze zijn op leeftijd gekomen. Ze hebben het leven mogen smaken. Ze hebben van alles meegemaakt. Heer, en nu mogen ze naar u toe komen. En zijn ze bij u. Heer, we danken u daarvoor dat ze dat mochten weten. Dat ze in die wetenschap ook zijn gestorven. Heer, maar daarom, Heer, de familie, de vrienden, Heer, en alle die daaromheen stonden, hebben nu dat gemis. Heer, zeker na jaren van zo nauw bij elkaar verbonden te zijn. Als ik denk aan Tineke, Heer, en aan Riek, Heer, die hun echtgenoten moeten missen. Heer, wees hen nabij in dit verdriet, in deze rouw. Heer, deze week, als er afscheid wordt genomen, Heer, wees hen nabij. Heer, zo bidden we dat ook voor de familie van 't Hul. Heer, als zij hun zoon, hun broer, hun neef, Heer, moeten missen. Als hij zo plotseling weggenomen is. Heer, er is natuurlijk onbegrip. Heer, we begrijpen het niet. Waarom? Heer, maar we mogen ook weten dat hij nu bij u is. Ik bid u voor troost. Heer, voor kracht om te dragen. Heer, en ook om weer verder te gaan. Heer, wees hen nabij. Heer, zo bidden we ook voor broeder Jaap van der Kolk en zuster Joopje Westrink. En met hen voor allen, Heer, die moeten lijden. Heer, vanwege ziekte, vanwege psychisch lijden. Heer, u kent hen bij naam. Heer, we bidden voor hen. Wees hen nabij in hun nood, in hun lijden. Heer, dat mogen we aan u vragen. Heer, dat u hoort, dat u luistert. Dank u wel voor die wetenschap. Amen. We gaan nu samen zingen. Lied 513. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Versen 1, 2 en 3. En tijdens het voorspel is er gelegenheid om uw gave te geven via de Scipio-app. En ook aan het eind van de dienst kunt u ook uw gave kwijt in het mandje wat aan de uitgang staat. Thank you.
vragen te gaan staan voor het ontvangen van de zegen. Daarna zingen we met elkaar Vrede van God. Johan de Heer 603. Verheft uw hart tot God en ontvang de zegen van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. De troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Totdat Hij weer komt in glorie en heerlijkheid. Amen.